Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij deze uitzending van Hour of Power vanaf een bijzondere plaats, het Catshuis in Den Haag. Drie bijzondere gasten ook in de Crystal Cathedral, een wereldberoemde acteur uit Hollywood, een oude bekende dominee die vandaag miljoenen toe zal spreken en een boodschap van hoop zal doorgeven, en de bekendste politicus van ons land. En wat hebben ze gemeen, deze drie mensen? Een rotsvast geloof in God. De acteur is Denzel Washington, de dominee is dominee Schuller van de Crystal Cathedral, en de bekendste politicus is onze eigen minister-president Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is uw wens voor de kijkers van Hour of Power?
Nou, ik wens iedereen een hele gezegende zondag toe en een dag van reflectie en ontmoeting. Zondag is toch een bijzondere dag en blijft een bijzondere dag. En het is ook heel goed om stil te staan bij datgene dat fundamenteel is in je leven.
Zullen we daar straks verder over praten? Dan gaan wij terug naar de Crystal Cathedral. Veel muziek natuurlijk. En dat interview met Denzel Washington.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, join Robert Schuller in An Hour of Power. Now celebrating our 37th year as the face and voice of positive Christianity to the world.
And welcome to the Crystal Cathedral. What a gorgeous day. It really is a beautiful day to be able to come together and to feel the presence of the Holy Spirit of God. And so I want to invite you right now to welcome those who are standing next to you and behind you. Reach out and give them a warm handshake and say, God loves you. And so do I. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dear Heavenly Father, we thank you that you are a God of new beginnings. You're a God who touches hearts. You're a God who touches minds. You're a God who touches souls. So in this hour, may we feel your touch, the touch of love. And so through that love, may we be inspired and motivated and uplifted to do and to be the persons you've called us to be. Thank you, Lord, for everything. Amen.
Bless the Lord, O my soul. All that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities. That's where it starts. Then, who heals all your diseases. Sometimes waiting till the last breath. Who redeems your life from destruction. Oh, God, how often has he done that? And we don't even know. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. The crown is the last thing to be put on the head. God's last word will always be loving kindness, tender mercies. You can hear him whisper, I love you. I really love you. And then closing with the text, God bless the Lord who satisfies. Oh, what a great word. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. When you bless the Lord, he will keep blessing you and you'll never lose your youth. May God add his blessing to the reading of this, his holy and inspired word.
Today I'm honored to be sitting on location next to one of Hollywood's finest actors, Denzel Washington. Denzel has been nominated for 5 Academy Awards, and he's taken 2 of them home. He's renowned as an actor, an activist, and what I'm most interested in, as a man of faith in Jesus Christ. Currently, Denzel has directed and is starring in a new film entitled The Great Debaters. Yeah, Newsweek called it stirring, and personally, I think it has to be one of the best films I've ever seen, and clearly the best film I've seen this year. It is a rare story that is engaging and entertaining. So I want you to see a little video and just take a look at this minute.
I am the darker brother. I, too, am American.
I want you to try out for the debate team.
You sure you want somebody like me?
No. That's why you're trying out.
Gentlemen and lady, debate is combat, but your weapons are words.
In a time of change, he taught them to find their strength.
Dad, I made the debate team.
Now, Tolson can be a bit of a rebel. It's extreme for my taste.
Debate is blood sport. You must destroy your opponent, not only verbally, but physically.
I am here to help you to find and keep your righteous mind.
When our nation was in need, he inspired them to give us hope.
The time for justice is always right now.
She's good.
Well, everybody knows he's been running around stirring up trouble.
Get down.
One of them's liable to get hurt if you catch my drift.
Mr. Tolson!
This is clear that you have no evidence. I suggest you let him go.
Are you threatening me, boy?
I wouldn't do that. But I cannot speak for those people outside.
Let him go! Let him go! Let him go!
This game.
Looks like somebody opened it already.
Not me.
Dear Mr. Tolson, we wish to extend an invitation to debate Harvard Crimson.
We'll be one of the first Negro colleges in America to ever debate a white college. If we defeat them, we defeat the best.
What's the matter? You afraid?
From director Denzel Washington and producer Oprah Winfrey comes the story.
This debate is stirring up a lot of excitement. It's going to be broadcast all over America.
Of the team that got the world to listen.
Sign your life.
This is WNBC Radio, bringing to you live tonight's history-making debate.
Give me the strength to carry on, carry on.
Academy Award winner, Denzel Washington. Academy Award winner, Forrest Whitaker.
My message to you is to never quit.
The Great Debaters.
So, what stands out in this movie for you?
Well, when I first read it, I just was inspired. I was moved by the story, and not so much what these young children go through. Just briefly, to give you a brief synopsis.
Yeah, please.
In 1935, it's this little college in Marshall, Texas, called Wiley College. And 360 students, very small college, a poor college. And that year, they had the best debating team in the country. They had a fantastic professor by the name of Mel Tolson, who taught them to believe in themselves and to believe that they could go up against the big boys, and they did. In our film, we
that was the role you took.
That's
right?
The role I played as well as being the director. Yes, and so they went up against. Well, in the movie we say it's Harvard. It was actually USC was actually the national.
Yeah,
champion.
I was a little disappointed about that. You know, my daughter's going to USC currently. That's okay. That's okay. We'll let it go.
Thank you. It was. Actually, that change had been made before I came on the picture, but fact of the matter is they beat Harvard as well, too. So,
you know, one of the things we're really interested in is some of the things that impact society through movies. Mm-hmm. So from a historical standpoint, we see some change that has taken place in society today, specifically in the realm of social ethics and social morality and what's taking place in racism today. Mm-hmm. How would you depict and describe what it was? What are we talking about? 70 years ago, mm-hmm. compared to what's happening today.
Well, I think obviously there's been tremendous changes. But it's interesting. I did a cover for Ebony Magazine with Oprah Winfrey. And on the cover, one of the articles talked about the nooses that have been showing up everywhere. So, it's sad that something like that still happens, but nowadays it's exceptional. You know, it's news. In 1935, it wasn't even news. It wasn't exceptional. It was the norm. Needless to say, there's been a tremendous change since then. But for me, in this film and in this story, it's not so much about those obstacles, but how they overcome and ultimately win in spite of those obstacles. I think those obstacles are always there, whatever they are, be it race, be whatever it is. You know, the saying is, you never have a testimony without a test. So those tests will be there.
So this is the first time you've done a film with Oprah.
Yeah.
Is that a positive experience? I'm assuming so.
She's a dynamo. I mean, she's the
Oprah.
Yeah, she's Oprah, exactly. Exactly. But she was very much hands off. She didn't, you know, put her mark or hand or in everything. She let me do what I wanted to do, and she's been very supportive. And
what's your favorite scene in the movie?
Wow, that's a good one. You know, I always like the opening too. My mother used to say this prayer, "Dear Lord, we come before Thee, knee bent and body bowed, in the humblest way that we know how." So I put that right in the beginning of the picture. I can't wait for my mother to see it. Yeah. We open the film with a prayer, and we end the film with a praise. And with the last thing you hear is a song at the end of the trailer. So.
So your mother's still living and doing well?
Yeah, my mother's still living in Maryland and doing well.
Your father was a preacher?
My father was a minister in the Church of God in Christ for 60 years.
Really? For 60 years?
60 years.
He passed away, I understand, in the 90s?
In the 90s, early 90s, yes.
And so she's doing well. And,
she's doing great.
What impact has that had in your life?
Well, everything. I mean, she's always been there for me. I mean, and first of all, just perfect examples. Very good, strong examples of what I should aspire to and just the way I was raised and in the church. And my father was, you know, a gentleman and a spirit-filled man. He'd speak in tongues at the drop of a hat.
So tell me about your spiritual life. I don't think we hear a lot about it. We hear little pieces of it here and there.
Right.
But, you know, the people who watch The Hour of Power are interested in finding out where a human's heart is.
Right.
Where is your heart in relationship to Jesus Christ?
My heart, I think, I hope, I pray is in the right place. as I said, I grew up in the church and actually drifted away from the church for those early 20s in my life.
And it's common.
Yeah, it's common. Yeah, it's not the first time you've heard that.
No, not at all.
I met my wife about 30 years ago now, when we were 9. No. I met my wife 30 years ago, and she sort of got me back into the church, and we started with just reading the Daily Word every day. And then I joined Bishop Blake's church in about 1981, 82, when I first came out here, when I started the show St. Elsewhere, and I've been a member ever since.
I met you there.
All right.
Yeah, I met you there for the first time. I had my children with me.
Right.
And they were so excited at the time you had just finished The Preacher's Wife.
The Preacher's Wife, right. Dudley.
Dudley, yeah. My kids look across and go, they got their eyes got this big, and they said, "Dad, Dudley's in church." And that was a happy moment for them. And I think part of the emphasis of this movie for me is the whole association with civil rights and the impact that's had in society. How do you view the impact of this movie in regards to civil rights?
Well, one of the debaters, actually, James Farmer Jr., who was a, was actually a 15-year-old freshman, went on to start the Congress on Racial Equality, CORE, and was, in fact, one of the leaders of the civil rights movement. And that's the only part of the story I actually knew was James Farmer's story. So there's a direct connection there. And again, I think beyond just these the racial overtones or undertones of the film, I think there's a common denominator. We had a screening the other night, and a young man stood up, and he talked about one of the characters in the film. There's the young boy who plays James Farmer, who's sort of an awkward man child. He's not the cool guy. He doesn't get the girl, and all of those things. And this young man related to that. He said he was glad to see someone in a film like him. You know, so I'm happy about that. There's four brilliant young kids, Jermaine Williams and Journey Smollett, Nate Parker, and a young man named Denzel Whitaker, if you can believe that.
Denzel isn't exactly a common name.
Yeah. He says he's not named. He said his mother didn't name him after me, but I don't know. But when we made the film, I didn't think about how young people would relate. I hope that they would. But I think that it's good for them to see young people in a film who are smart, that make sacrifices to achieve their goals. There's another character who sort of has one foot in the streets, if you will, but changes his life around. And as we come to find out by the end of the film, he actually went on to study theology and became a minister.
Hmm. Wow. Well, how has your faith been challenged? These kids really were challenged specifically when they saw that lynching.
Mm-hmm.
In the movie, you have this rather graphic scene of mm-hmm. of a man who's obviously been lynched mm-hmm. and burned, and so those kids went through, that was a real challenging thing for those kids to go through.
Right.
And I think everyone goes through challenging times in life. I would assume you have.
Well, you know, in this business, it's a constant challenge.
Mm-hmm.
You know, it doesn't. I don't even want to say that the industry doesn't necessarily embrace films like this, because we did get the film made. But I think there's a tendency to lean toward the darker side, blood and sex and drugs and whatever sells, seems to sell. So you're constantly fighting upstream. I mean, I've tried to infuse in every character I play just about some sort of a spiritual message, even in the most negative. I did a film called Training Day, which was about an awful cop. But the first thing I wrote on my script is, the wages of sin is death. And in this film, this cop, who's an awful man, he's an awful guy.
Yeah.
The way the script was originally written, you didn't even see him die. I said, I can't justify living in the worst way as this character unless he dies in the worst way. The community turns their back on him. Just everyone goes against him, and he ends up just being utterly destroyed. The cop that chases him down and knocks him out of the car. And I said, I literally wanted to slither on the ground like a snake. And I wanted that message to be sent. Even when I played a role like Malcolm X, a man who had seen a lot of hatred in his life and then spewed a lot of hatred as a member of the Nation of Islam, he was evolving spiritually. And I'm always looking for that. I always try to infuse that in every role I play. Everything that I did with this film, The Great Debaters, every important decision I made was a prayer-filled decision. I would just stop for a second, and I heard that voice constantly. Oh, no, do that, pick that, go there, make that decision, do that. No, we're going to do it like this. And it's just unfolded, and it's a wonderful experience, and I'm a film that I'm proud of, and it's just a prayer-filled picture.
It's clearly one of the best pictures I've seen. Tell me about your kids. You have how many children?
I have four, two boys, two girls. I have a son who's a professional football player.
Yeah.
He plays for the Rams.
Yeah.
Well, he's not playing. He's trying to.
He's on the Rams.
He's on the team. He's on the team, and thank God he's healthy. And as one of his players was telling me, you know, he's one of the spiritual leaders of the team. He's a fine young man. We're very proud of him. My daughter's a sophomore at an Ivy League college, so she obviously got that from her mother's side.
a little bit.
And we have 16-year-old twins.
Oh, that's beautiful. Mm-hmm. Well, Denzel, I want to thank you for coming and sharing this time with us. I want you to come to the cathedral again. I know you were there once.
Right, right.
You came by with your, was it your mother-in-law,
yeah.
Right?
Mm-hmm.
And so we want you to come by again.
I would love to
one of our services sometime. And I want to thank you for walking in your own shoes, which is something that we all have to do. Your father walked in his own shoes.
Right.
You're walking in your own shoes. Your son's walking in his own shoes. And that happens to be the title of my book. It's New York Times bestseller. And I just want to give it to you as a way of saying thank you for your time and your effort for coming and sharing with us everything you do here, and for producing and directing this wonderful movie. The great debaters.
Thank you very much, Denzel.
Thank you. God loves you.
God loves you too.
We zijn vanmorgen te gast in het Catshuis, de residentie van onze minister-president Jan-Peter Balkenende. Een trouwe kijker van Hour of Power. En we gaan graag met hem praten over het geloof in Jezus Christus in de praktijk van de politiek en in de praktijk van het dagelijkse leven. Het trof me wat u zei over de zondag. Een dag van reflectie, een dag om na te denken over waar het fundamenteel op aankomt. Ga ik gelijk vragen, waar komt het fundamenteel op aan bij u?
Wel, fundamenteel is natuurlijk wat mij betreft mijn eigen geloof. Omdat je zonder het geloof ook niet kunt functioneren. Nou, dat hoef ik de kijkers van Hour of Power niet duidelijk te maken. Maar het is wel zo dat, en daarom noemde ik ook de zondag een dag van reflectie. Omdat we ook rustpunten nodig hebben. Omdat het heel goed is om steeds de vraag aan de orde te stellen van wat is nu echt bepalend in je leven. Ja. En nu zitten we in een wereld waarin alles kan, waarin alles mag langzamerhand. Maar de vraag van hoe sta ik in het leven? Wat kan ik voor anderen betekenen? Hoe kijk je aan tegen die samenleving? En wat betekent geloof daarin? Dat zijn essentiële vragen. En ik geloof dat we daar veel meer aandacht aan moeten besteden.
Nou, maar dat is al jarenlang, zolang u minister-president wil pogen. Normen en waarden, respect voor elkaar. Maar u geeft zelf aan, dat is moeilijk.
Ja, het is moeilijk. Maar aan de andere kant, we zien natuurlijk dat het nieuws vaak bepaald wordt door negatieve dingen. Ja. Wanneer er sprake is van geweld of we zien verdrietige dingen in de samenleving, dan hebben we daar oog voor.
Ja. Wat maakt u verdrietig in de samenleving?
Nou, wat ik vreselijk vind, dat is wanneer mensen het slachtoffer worden van zinloos geweld. Ik heb van tijd tot tijd contact met familieleden van mensen die vermoord zijn in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook de slachtoffers.
Dat doet u heel persoonlijk.
Ja, ja, ja.
Dat goed.
Nou, ik moet zeggen, dat heb ik ook nodig. Ja. Als minister-president, ook om dat verhaal te horen. En dan vind ik het erg knap en goed dat de mensen elkaar opzoeken. Ja. Want ze zitten met hun verdriet. En ik zeg ook vaak tegen hen, jullie hebben gewoon levenslang.
Ja.
En dat vind ik de meest verdrietige dingen waar ik tegenkom. Dan krijg ik zelf ook tranen in mijn ogen. Als je die verhalen hoort van de mensen. En dan tegelijkertijd, dat ze dan toch proberen een stukje hoop te ontlenen aan de onderlinge ontmoeting. Dat zijn de moeilijke momenten, maar het is wat u zegt. Een samenleving met heel veel mogelijkheden, maar ik denk dat we af en toe die mogelijkheden niet goed benutten. En dan denk ik ook, laten we alsjeblieft oog hebben voor de positieve dingen. Kijk, de Christelijke Cathedral waar ik zelf ben geweest, Hour of Power, dat is de boodschap van hoop. Ja. Van juist die positieve boodschap die je ook aan het geloof kunt ontlenen. Ja. En zo zit ik er zelf ook in. En dan denk ik van laten we alsjeblieft ook hoog hebben voor die dingen die goed zijn. Kijk, elk mens heeft talent. Laat je talent benutten. Ja. Zet je in voor anderen. Ik heb enorm veel waardering voor mantelzorgers, voor vrijwilligers. Ja. Waarom? Omdat dat voorbeelden zijn van hoe kun je met elkaar omgaan. En dat zijn de beste momenten. Opkomen voor elkaar.
Ja. Ik zei in het begin drie mensen. Dominee Schuller, die een paar keer persoonlijk heb ontmoet. Ja. Denzel Washington, de acteur. De minister-president. Allemaal rotsvast geloof in God. Kunt u dat nog eens uitleggen? Wat een rotsvast geloof is?
Dat is iets wat niet zomaar op een moment ontstaat, wat mij betreft. Het heeft te maken, als je jong bent, met je eigen opvoeding, wat je meemaakt. Ja. Wat je op catechisatie hoort, wat je op school te horen krijgt. Maar vooral ook als je dan een jaar of 15, 16, 17 bent, of je gaat studeren. Ja, dan kom je in een fase dat je voor jezelf gaat vaststellen van hoe kijk je tegen dingen aan? Dan heb je opvattingen over politiek, over samenleving. En ik heb bij mezelf gemerkt hoe belangrijk mijn geloof erin is. En dat zit hem vooral in het hebben van een visie op waarden, visie op politiek. Het beeld dat je hebt van een ideale samenleving. En dan heb ik zelf gemerkt hoe belangrijk het geloof is als inspiratiebron. Nou, en ik heb in mijn vak, mijn werk als minister-president, heel veel kracht ontleend aan mijn geloof. Dus het is geen gemakkelijk vak. Het is een aanslag op je gezinsleven. Ja. Het kost gigantisch veel tijd. Je bent niet premier tussen 9 en 5 uur. Je bent dat 7 dagen per week, 24 uur per dag. En je maakt mooie dingen mee en je maakt moeilijke dingen mee.
Beseffen de mensen dat? Dat premier eigenlijk zo zwaar is?
Nou, ik weet het niet. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen alles te horen krijgt wat de minister-president doet. Maar het is buitengewoon intensief. Ja. En je kunt het alleen doen als je ook zelf voor 200% ervoor gaat. Ja. En vooral is van belang dat je een visie hebt van hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van de samenleving. Je doet het niet voor jezelf. Je doet het niet voor een carrière. Want dan kun je echt beter andere dingen doen. Ja. Je doet het vanwege die inhoudelijke gedrevenheid Omdat je Nederland toekomstbestendiger wil maken. Omdat je iets hebt net van hoe gaan we met elkaar in dit land om? Wat kunnen mensen voor elkaar betekenen? Nou, en dan is het zo dat in mijn geval, want ik zat wel eens alleen in dit vak, ja, dat het geloof mij geweldige kracht heeft gegeven. Mij enorm inspireert. Je moet koersvast zijn in, ja, dit, in dit werk. Ja, en die kracht die ontleen ik toch een heel belangrijke mate aan mijn geloof. Ja. En dat is misschien wel eens wat sommige mensen wel eens niet doorhebben. Ja. Degene die mij beter kennen weten wat geloof mij betekent. Er zijn ook wel eens mensen, ach, je bent in de politiek bezig met opiniepeilingen en met verkiezingen. Nee, voor mij gaat het om iets anders. Voor mij gaat het om bij te mogen dragen aan de kwaliteit van samenleven. Dat is de essentie. Ja, en daarin geeft het geloof mij een geweldig houvast en een richtsnoer. Ja. En dat betekent ook, ik heb wel eens gezegd, als je, ook even bij van de jongere dagen. Ik heb eens gezegd, van als je zelf heel goed weet wat jouw kompas is. En je hebt je ideaal, dan kun je bergen verzetten. Ja. Dat is mijn vaste overtuiging. Ja, ja, en dan ben ik natuurlijk dankbaar als een verkiezing goed uitpakt. Ja. En dat je uiteindelijk toch weer die beloning krijgt met politieke zin voor het werk. Ja. Maar er zit wel iets onder.
Ja.
En dat hangt samen met geloof.
Ja, ja. En dat is lopen in de voetsporen van Jezus die zegt, wat u ook gezegd heeft, heb je naast zo lief als jezelf. Ja. Geef dat handen en voeten.
Ja, naast lief, dat is toch het belangrijke. Kijk, in de politiek kijken we heel vaak, wat is de rol van de overheid? Ja. Ja. Wat doet een Kamer, doet de regering? Maar ik zelf zit er eigenlijk wel zo in dat het begint met de vraag van, hoe gaan mensen met elkaar om? En ben je werkelijk bereid de hand uit de mouwen te steken voor anderen? Dichtbij en veraf. Ja. Missie, zending. Ja. En eigen land. Wat ik noemde, vrijwilligerswerk, mantelzorg. Dat zijn uitingen van met anderen bezig willen zijn. Ja, en dat is natuurlijk dan toch het liefdegebod dat vanuit christelijk geloof tot ons komt.
Ja. Ik zie je stralen met minister-president.
Ja, maar dat stralen komt denk ik toch vanuit die enorme innerlijke gedrevenheid. Ja. En de kracht die het geloof aan mensen geeft. Ja. En dat vind ik wel eens het mooie. En dat is iets wat eigenlijk door de eeuwen heen mensen verbindt. Ja. Je staat in een traditie. En ik geloof ook dat het werk dat je mag doen in de politiek, dat is eigenlijk een uitdrukking van een enorme inhoudelijke drive. Maar je doet het niet voor jezelf. Ja. Je mag het doen. Ik voel het ook als een soort opdracht. Ik heb echt niet zoveel met status. Of ik nu een president van China of van de Verenigde Staten tegenkom. Of ik heb gewoon te maken met mijn automonteur. Het gaat om mensen zoals ze zijn.
Is dat zo?
Ja, ik geniet er ook van als ik bij mensen om mag gaan. Als ik gewoon werkbezoeken kan afleggen. Wanneer ik te maken heb met die vrijwilligers. Ja. Of mensen in het onderwijs. Of mensen in de gezondheidszorg. Daar leer ik ontzettend veel van. En er wordt wel eens gezegd, ja, hoe hou je toch vol? Het is zo druk, hè? Nou, geloof is één heel belangrijk punt voor mij. Het andere belangrijke punt, dat is de kracht die ik ook weer ontleen aan de ontmoeting met mensen. Ja. En dat geeft mij steeds nieuwe energie. Nou, en die energie, die heb je nodig. Ja. Nou, en dat merk ik in mijn eigen werk. En dat is ook het meeleven met elkaar. Ik heb natuurlijk zelf ervaren, toen ik in het ziekenhuis lag, wat voor mij een hele moeilijke periode was. Ja, wat het betekent als mensen om je geven. Ja. Als mensen voor je bidden, als je kaarten sturen. Dan voel je ook een beetje gedragen.
U heeft twee gevouwen handen, dat is dat is de gebedshouding. Bidt u veel?
Ja, op heel verschillende momenten. Ja. Dat kan s'avonds laat zijn, als het stil is. Dat kan ook door de dag zijn. Gebed is voor mij noodzakelijk. Ja. Ik heb het gewoon nodig. Kijk, als je voelt dat je een kind van God bent, dat geeft je enorme verantwoordelijkheid, maar het geeft ook enorm veel kracht. En we zien natuurlijk ook dat het leven soms mooi is. Er zijn ook heel moeilijke momenten. Als je afscheid moet nemen van familieleden, dat zijn de moeilijke momenten. En dan toch weten dat er een kracht is die je draagt, die je helpt. Ja, dat is het fijnste wat je in het geloof kunt ervaren en mag ervaren. En ja, zo beleef ik het zelf ook. En ik heb het zo vaak gezegd, ik zou het werk ook niet kunnen doen zonder de kracht van mijn geloof.
Ja, wie is Jezus voor u?
Jezus is een bron van inspiratie. Iemand die aan mensen heeft laten zien wat naastenliefde betekent. Die een geweldige opdracht aan mensen heeft gegeven om te proberen hem te volgen. Hoe moeilijk dat ook is. Hoe moeilijk dat ook is. Maar wel een persoon die zo'n enorme invloed heeft gehad eigenlijk in de hele wereldgeschiedenis. We praten vaak in Nederland over ontkerkelijking en secularisatie. En natuurlijk is de tijd nu anders dan 30, 40 jaar geleden. Maar voor mij staat het vast dat door de eeuwen heen, en het zal ook in de toekomst niet anders zijn, dat wij steeds behoefte zullen hebben aan de kracht van het geloof. En daarin speelt Jezus Christus zo'n ongelooflijk belangrijke rol. Het zijn van inspiratie. Aangeven wat God betekent in het leven van mensen. En dat je zelf tussen mensen mag staan. Met die gedrevenheid van het christelijk geloof.
Geweldig. Mag ik daarmee afsluiten? Ik vind het geweldig inspirerend om dit allemaal te horen op de vroege zondagmorgen. Dominee Schoele, u wel bekend. Want u kijkt regelmatig naar uitzending.
Ik kijk regelmatig. U weet, ik ben begin jaren 90 nog eens geweest in de kerk. Ja. Toen waren mijn ouders 35 jaar getrouwd. Ja. Waren met elkaar, de hele familie daar. Toen zijn we daar ook geweest. Prachtige momenten daar beleefd. Met Schoele van tijd tot tijd ook contact. Ja. En ik vind het een hele inspirerende man. Ja, die steeds wijst op de positieve betekenis van het geloof. En ja, heeft natuurlijk daarmee ook een grote invloed. Maar het is geweldig.
In april hoopt hij naar Nederland te komen, dus misschien kan de tijd in de agenda ingeruimd worden. Hij heeft een persoonlijke opdracht geschreven in dit boek, wat van allerlei foto's laat zien. To my most honored friend, Jan-Pieter Balkenende, de Prime Minister of the Netherlands. En met een prachtige bijbeltekst, wees van één ding overtuigd, dat God die goed werk in je is begonnen, dat zal voleindigen.
Ja. Het is prachtig en het is een hele mooie tekst, maar ook met enorme betekenis. Ja. En ik heb net aangegeven hoe ik zelf dingen beleef. En zonder de kracht van het geloof, wat kan dat niet? En dat geldt ook een beetje wat betreft Hour of Power. En de rol die Dominee Schoele en zijn zoon spelen. En dit zijn echt hele mooie momenten, moet ik zeggen. Ook in mijn bestaan als minister-president. Ook om dit te mogen ontvangen. Omdat het zoveel zegt over de positieve kracht van het geloof.
Van harte, van harte. Wij gaan naar de Christelijke Cathedral. En het koor staat klaar om Psalm 150 te zingen. Een loflied op God en de schepping. Wij gaan naar de Christelijke Cathedral en... Meneer Balkenende, bijzonder bedankt.
Heel graag gedaan.
The Church of Jesus Christ is still very much alive, and we're 2,000 years old. That's phenomenal. You know, I want to ask some questions. Who coined up the idea of a church? Why? What was its mission and purpose? Another question. Why should you go to church every Sunday? Why don't you just worship at home? You need to come? These are important questions. They're sincere questions, and they're not put before you to admonish or scold you, but to just become informed. Why the church is still very much alive today? Who coined the word? St. Peter? No. But it was he who heard the word first. Jesus listened to Peter and said, "Who are you? Who do people say I am?" And he said, "Thou art the Son of the living God." And then Jesus said, "This is my church." First time. The confession of faith in Christ as Son of God, that's his church. So Jesus coined the word church, and he said it first to the apostles, specifically to Peter, because Peter had professed and confessed the faith that if the church holds to that faith, thou art Christ, the Son of the living God, then the church will hear Jesus say, "That's my church. Gates of hell shall not prevail against it. That's my church." Let's take a look at how the church got started. Obviously, it did not happen during the lifetime of Jesus. It happened after his death and resurrection. Yes, a form of it appeared in his early years when he went out preaching from the hillside in the country and crowds came to him. But after his death and resurrection, that's when the believers got together. They had to get together to encourage each other. They were a small faith. Their leader had been publicly executed on a cross in public. How could they stick together? Wow. Justin Martyrs was one of the early prophets of the church, lived during those years that followed the resurrection of Jesus. And going through one of my history books, I was reading Justin Martyr. He describes the new faith, the new Christian worship. It pretty much followed, in a way, what the Jewish people had been doing every week on Saturday, the Sabbath, when they went to their houses of worship called synagogues. And all of the first believers of the faith in Christianity were all Jewish people. Their memories were all of attending the synagogue services. So it comes from that. And in the synagogue services, the scriptures would be read. Yes, the Old Testament, starting with the Pentateuch, which are the first five books of the Old Testament, written by Moses. They would come together, they would read from the scriptures. Here's what Justin Martyr said. They gather every week. The president gives a discourse, gives admonition and encouragement to imitate what the Bible calls us to do. And after all this, we rise and have common prayer. And we give gifts. The wealthy and the willing give their generous contributions. And others come and make contributions. And we give to orphans, widows, prisoners, strangers, and all who are in want. Amazing. Enormous persecution is happening. People are being persecuted by the pagan emperor in Rome. Among those who perished in the early church was Simeon, the leader of the church in Jerusalem and the brother of Jesus. He was crucified. In and around Rome, multitudes of Christians were arrested, put to death in the most cruel ways. The Church of Jesus Christ is alive because people who started the movement and kept on with it and offered their lives as sacrifices to the freedom to speak their faith. Fantastic. And what is the church today? It's become a sacred place in a secular world. Embrace the church. Go back to it. Take your children there. Look what it does for people. For my guests, for most of you, if not all of you sitting down here, the Church of Jesus Christ was planned by Jesus Christ as an institution that would meet every week and shoot out the positive emotions that you can laugh and you can cry happy tears, you can pray positive prayers. All of this is the kind of worship service they had right away at 100 A.D. Amazing. There was a lady that I can't identify by name. I can call her Jean. She went to church regularly. She had a husband, children. And then she was shocked. She found out her husband was unfaithful. And then he left her for a young and pretty girl. It almost killed her. They were active members of another church. She couldn't go back to that church. She was too ashamed. They were negative. They were teaching, if you got a divorce, you're going to hell, period. Totally non-biblical. But she'd heard about this church. She couldn't stand not going to church every week. She was used to that. So she came out here one Sunday, sat at the top balcony, top row in the top balcony, where she could be safe. Nobody would sit around her or even close to her to recognize her. And she came back the next week. And then she ran into people she didn't know, but they came to her. They smiled and they shook her hand and said, "Hi, welcome to church. God loves you and so do I." What a different message! Sunday after Sunday after Sunday, the healing power of Jesus Christ, which we have designed to be in everything we do in this worship service. We don't design things that will condemn you or belittle you or shame you or put you down. We build you up in the name of Jesus. One Sunday she felt this message and it got into her. Well, the healing power came and then she joined this church. Why do we come together to church? Once a week, we need it every week. To have our faith built up, to have our silent prayers of repentance heard and forgiven, and to have Christ come in. We have the message of this church. We are here to take cynics and make them seekers, to take the seekers and make them believers, to take the believers and make them builders. It's working. I remember probably the most dramatic time in the history of this church. I'd been here only, I think, a year and a half or two. And one of my elders, now deceased, heard the doorbell ring, went to the doorbell, and there was a young man selling Fuller brushes. They got talking, and "You going to sell brushes all your life?" he said. And he said, "No, I'm going to be a minister." "You going to be a minister?" "Yes," he said, "I graduated from seminary." "Oh, well, then why aren't you a minister?" He said, "I can't get a job." "Oh," he said, "nobody will hire me." My elder said, "You know, we have a new church. Dr. Schuller's the only pastor there. He needs a lot of help. Would you come and work for us?" He said, "Yeah, I'd love to." First of all, it was inappropriate. There were stages you go through before you assume the right and power to hire somebody to be a minister at that level. So he reported his, quote, gift, end quote, at the next board meeting. And I cringed because the seminary he was going to and had graduated from at that time, no longer, It's very negative. In fact, professors said Schuller's going to hell. He never preaches about the cross. And so this young minister was hired as a co-pastor. He took it that it was God's calling for him to straighten me out. And to straighten the congregation. The things he said about me from the pulpit without my being there were quite humiliating. I prayed about it. I didn't ask him to leave, but I prayed that God would take care of it in his own way. A week later, he got a call to his own church. Senior pastor. So God punished him. That's a joke. Anyway, he left. But he had his own congregation going. They were still there. And they were angry. And so they threatened to split the church, and they did. And in a dramatic time, about a third of them just walked out. It was very humiliating. Wow. All was an answer to prayer, because when I said, God, what am I going to do? I listened and I heard loud in the brain, and ideas do have different volume. Even if they don't produce sound, the volume is in their impact and their life. What am I going to do with the church? I had a 40-year goal. I had a dream of building a great church. And I cried. And into my brain came the line, a loud line. I recognize that it's Jesus. I will build my church. It's not yours anymore, Schuller. It's mine. I'll handle it. And he did. When I heard the word, I will build my church, you know what I did? I got out of my chair in my study. I looked at it and said, Jesus, please take over. Sit in that chair. In the next consistory meeting, as I said, I didn't sit in the chair. It was empty. And there were whispers. I will build my church. And he found you and brought you here. Found you and you and you and you. He used you. And today I can say to you, I look ahead at the years and how God is finding the right people for the right slots. And I'm so thrilled that he's giving them the passion that he has, my son. This is not our church. It's Christ's church. And he's blessing it, keeping it alive. We've got the message. If they come here, we will turn the cynics into seekers. We'll turn the seekers into believers. And we'll turn the believers into achievers. And that's the whole gospel. Hallelujah. Amen. Let us pray. Oh God, your hand has been upon this church ever since that morning when you came to that young 29-year-old pastor, put your hand on my head, and I could feel the fingers in my brain and the peace and the power that came with it. And it's still there. And thank you for passing it on to Robert Anthony, my only beloved son. And so God, take all of these human beings that are here, turn them into excited, enthusiastic, witnesses for the church and for Christ. For God's sake, we pray. Amen. May the Lord bless you and keep you. Oh. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Ik ben helemaal enthousiast over deze uitzending. Wat geweldig dat het geloof mensen verbindt. Denzel Washington, beroemd acteur, die vertelt dat het geloof de basis is van zijn leven. Ons eigen minister-president, die hier in het Katshuis vertelt dat zijn leven gebaseerd is op een levend geloof in Jezus Christus. En de oude dominee Schulle, die vertelde dat de kerk springlevend is. En zo is het met geloven. Want God leeft. En die leeft in de harten van zijn volgelingen. En als je God niet kent, dan heb je misschien door deze uitzending het gevoel van, hé, ik wil op zoek gaan. Nou, in de Bijbel staat, wie zoekt, zal vinden. En ga die zoektocht aan. En je zult vinden. Dat is een belofte die waar is. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Ik vond het geweldig dat zoveel mensen op dit vroege uur naar Hour of Power kijken. Een hele goede zondag toegewenst en graag tot volgende week bij Hour of Power.